De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Uit de profeet Jesaja, het 40ste hoofdstuk, de versen 1 en 2. Jesaja 40, vers 1 en 2, waar het woord des Heren aldus spreekt. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het harte van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Tot zover. Overdenken wij met elkander deze woorden en schrijven hierboven ten troost verspreid in smarten. Geliefden, de omstandigheden waaronder de profeet Jesaja deze woorden spreekt, waren niet zo bemoedigend. Immers, in dat voorgaande hoofdstuk, daar lezen wij dat Jesaja moet profeteren dat al die schatten die Hizkia in zijn dwaasheid, waar openbaar kwam dat hij vleeselijk was, ook verkocht onder de zonde. Nadat de Heere hem zoveel genade en gunst op zijn ziekbed bewezen had, hem genezen had, naar ziel en lichaam in ruimte gesteld, dat juist in die dagen, als dat alles nog vers in het geheugen ligt, zijn Mero dag balen dan gezant om hem geluk te wensen met zijn genezing. En dan gaat hij al de schatten laten zien, al de schatten uit de binnenkamer en van het koningspaleis. Hizkia verblijft zich over de eer dat mensen van zo verre landen tot hem gekomen waren. Maar dan ach, dan komt daar ook onmiddellijk de dood alweer in tevoorschijn. Want de profeet Jesaja moet gaan profeteren. Ziet, de dagen komen. Dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat, tot op deze dag, naar Babel zullen weggevoerd worden. En er zal niets overgelaten worden. En uw zonen zullen slavendiensten verrichten in Babel. Dan moet u goed verstaan, dat kwam niet direct alleen omdat Hizkia die schatten had laten zien, want het was Gods toorn en zijn oordelen die hij had uitgesproken ook in de vorige dagen over dat volk Israël. Ik zal mijn kinderen bezoeken met de roede en bittere tegenheden, zodat ze niet mijn hand ontkomen zullen. Dus Jesaja heeft zich als het ware verplaatst in een periode die een 100 jaar daarna werkelijkheid geworden is. Dat stad en tempel, dat de bevolking, dat alles in handen gekomen is van de koning van Babel. En in dat 40ste hoofdstuk, als we de letterlijke achtergrond een ogenblik daarvan zien, dan ziet Jesaja als het ware een volk in Babel wonen. Ze zijn weggevoerd. Al hun gewenste dingen zijn er niet meer. En te midden van dat grote volk dat in zijn geheel daar rond wandelt, in Babel, waar de meesten zich hebben ingenesteld en waar zij het best naar hun zin hebben, in het midden daarvan is een volk naar Gods eeuwige raad en voornemen uitverkoren om te zijn tot prijs zijner heerlijkheid in de Zoon zijner eeuwige liefde. En gelijk de dwaas van nature er niet op let, en de zondaar van de nature er geen acht op slaat, zo maakt toch de Heere God dat in wegen van tegenspoed, van oordeel, van verzinken in vreemdelingschappen, maakt hij toch dat er een overblijfsel is naar de verkiezing zijner genade, dat er acht op mag slaan. Dat een oog mag krijgen voor het feit, het zijn onze ongerechtigheden die ons in ballingschappen hebben gevoerd. Het zijn onze zonden die een scheiding maken tussen de Heer en tussen onze ziel. Het is alles aan onze kant, want hij was goed en goeddoende over zijn volk en over zijn land. Nu, kijk, zo ziet ge nu hoe de Heilige Geest door de profeet Jesaja een eeuw van tevoren tot de bedrukten en de verbrijzelden waren dat geen zondaren. Jazeker, dat waren alleen maar zondaren. Die anderen die hebben gezegd, we hebben op het verkeerde paard gewed. We zitten hier nu, we moeten ervan maken wat ervan te maken is. We moeten proberen ons hier zo goed mogelijk er doorheen te slaan. En ach, wat betekent het land, wat betekent een stad, wat betekent een kerk, wat betekent de tempel. Want er waren er uiteindelijk niet zoveel die nog zin hadden na 70 jaar om terug te keren naar het land der belofte. Naar daar, die plaats waar de Heere beloofd had te willen wonen. Goed, maar zo zie je daarin dat onder dat grote nationale volk, wat er is er geheel verkeerd in dat verre vreemde land, daar zijn ook ellendige verloren zonen en dochteren die tot zichzelf komen. En tot zichzelf wil komen, de ontdekking doen wie we eigenlijk toch zijn en wie we eigenlijk toch blijven en wat we gedaan hebben. Ten aanzien van die grote goedigheid des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Daarom, tussen dat grote volk, daar is een volk dat in troosteloosheid terecht is gekomen. Een volk dat eigenlijk heeft ervaren en dadelijk ook ervaart. Het is met ons verloren. Het is met ons voorbij. Tegenover het leven staat de dood, de vloek, de toren en het doemvonnis Gods. En juist dat is altijd opmerkelijk. Wanneer de Heer een land, een volk, een kerk, een gemeente slaat, dan zullen de levenden het ter harte nemen en die zullen zondaren zijn voor God en de anderen niet. Die zullen ook dat woord niet horen en ze zullen er ook niet van eten, maar ze zullen verdrinken in het verre vreemde land van Babylon. Maar ziet u, nou ziet Jesaja daar dat ontredderde, dat afgekapte, dat weggevoerde volk. Als wrakhout daar aan de rivieren van Babel verkeerde. En daar schouwt hij als het ware in en daar gaat het ook om, want het is ook een beeld van de ganse levende kerk. Daar schouwt hij als het ware in een volk dat onder de hand van de almachtige God tot zichzelf komt, wordt wie ze zijn. En dan zijn wij in onszelf en van onszelf maar troosteloze mensen. Als de troost van de duivel, de schrale troost van de wereld, is een ogenblik van ons weggenomen wordt. En de vertroostingen Gods ons niet bereiken. Dan blijft er alleen maar over een troosteloos, akelig, jammerlijk en blind mens. Dan blijft er over een mens die niet anders heeft dan het oordeel, dan de vloek, de derving van de gemeenschap met zijn schepper, dan zonde en ongerechtigheid, toren en gramschap. Je kunt het zo niet zeggen, maar het hoort allemaal bij die troosteloze zondaar. Dan kun je zeggen, ja, dat is de donkere kant, dat is onze kant. Wij hebben geen lichte kant. Wij hebben maar ene kant. En dat is de kant van de troosteloosheid. En dat komt zo niet uit. Zolang de duivel ons de handen vol stopt en onze zielen, of de wereld haar schrale troost ons voorhoudt, dan lijkt het wel alsof dat wel meevalt met die troosteloosheid. En de onderhoudende hand van God nog in ons leven is, zodat we spijs hebben om te eten, kleding om ons mee te bekleden, dan gaat het nog wel. Maar neem nu eens een mens zoals die eigenlijk is, op zichzelf, dan is het niets, totaal niets dan een jammerlijk, ellendig zondaar, vervreemd van God. Ja, wat is het toch een eeuwig wonder dat miljarden mensen nooit de ontdekking doen wie ze zijn. Nooit. Terwijl ze het zijn. En dat het een eeuwige genade van God is om te mogen worden wie wij zijn. Dat het enkel een werk des Heilige Geestes is om ons te doen ervaren. Wat ben ik nameloos arm, ongelukkig. Wat ben ik Een voorwerp van Gods toren en gramschap. Wat kan ik God niet ontmoeten? Wat kan ik niets ontmoeten? Ja, ik ben in mijzelf een gans verdorven vat. Nou ja, wat de Heer er ook voor gebruikt, daar is hij vrij in. Maar het gaat hier over een akelig arm volk dat daar in Babel verkeerd en geest wordt gezien. Gaat het daar heel de kerkgeschiedenis over. Altijd gaat het daarover. Tot dat troosteloze volk. Tot dat volk, want tegenover troost staat vloek, doem, lichamelijke, geestelijke en eeuwige dood. Tegenover deze troost staat afsnijding uit het land der levenden. Staat het gemis aan Gods vriendelijk aangezicht. Staat het gemis van zijn gemeenschap. Het gemis van zijn gunst en ontferming. Het gemis aan de zoon zijner eeuwige liefde. Het gemis aan zulke licht moet een eeuwige duisternis baren. Daarom is het ook zo wonderlijk. Daarom is het ook zo wonderlijk als dat volk daar neder zit, te midden van de puinhopen van hun eigen bestaan. Nee, dan zijn het geen godzaligen meer. Het zijn in hun oog geen bidders meer. Het zijn geen lezers meer. Het zijn ledige en ontdekte zondaren door de Heilige Geest bearbeid. Zijn zondaren die ze met een handjevol godsdienst niet weten te redden in die zin. Maar ze hebben alles, alles behalve dat enige goed, dat noodzakelijke goed. Is het altijd zo geweest? Wel nee, dat hoeft niet. Ze hebben misschien nog wel gehoord tot die weinigen die daar om stad en tempel gelegerd waren. Ze hebben misschien wel gehoord tot die weinigen, waaronder Jeremia, die geloofde. Of wie weet welke stand ze ingenomen hebben. Maar ach, om ons te brengen op de plaats waar en wie wij zijn. Altijd weer bij vernieuwing, wat een arbeid des geestes toch. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk. Maar om eens uit het beeld gezet te zijn en te zien. Hè, wat een jammerlijke, naakte, blinde zondaar ben ik. Tranen heb ik niet voor de Heere. Ik heb geen gebeden, ik heb geen aalmoes, ik heb niets. Ik heb geen gebeden om hem tegen te komen. Ik heb geen liefde, ik heb geen haat, ik heb geen dood en ik heb geen leven. Zo arm, zo ellendig dwaas zijn wij geworden. Nu gaat de Heer op onconditionele wijze, uit vrije wijze, troost verspreiden in Sparta, uit zijn eeuwig trouw en zout verbond. En dan gaat hij zeggen, troost, troost. Je moet het je zo voorstellen, dat volk daar in Babel, dat zit te roepen, Babel, Babel. Daar zaten ze aan de rivieren van Babel, ook weenden wij als wij gedachten aan Sion, aan Jeruzalem. Ze wilden een lied horen, maar wij zongen niet. Hoe zouden we een lied zingen in een vreemd land, een lied van Sion, de plaats waarvan wij verstoken zijn, de plaats der aanroepingen van zijn naam, niet. Nu zitten ze daar als het ware, daar zijn allerlei stemmen. Zo moet u zich voorstellen, Babel. Nebukadnezar, dood, ondergang, verderf. God zal ze nu niet meer verlossen als wel eer. Geen zegen is hem besporen. Allerlei stemmen. Binnenpraters en buitenpraters. Die van alle kanten toeroepen, het is voorbij. Gij zult uw leven eindigen in de put. In de kuil, de deur zal voor u zijn toegedaan. Ook in hun persoonlijk leven zitten ze in de armoedigheid en in de ledigheid neer. Ze zouden wel willen schreien, maar ze kunnen niet. Ze zouden wel begeren te bidden, maar ze weten niet. Ze zijn geheel en al in zichzelf onontvankelijk naar ze mee. Geen voorwerpen. Voor de genade Gods. Nu, te midden van al die stemmen die weer klinken. Te midden van al die geluiden die rondom in hun oren komen. Is er opeens een woord van God. De stem van God. Troost, troost, roept hij uit. Wat wil dat zeggen? In de grondtekst staat eigenlijk een meervoudsvorm. Troostingen, troostingen of vertroostingen. Het gaat dus niet zozeer om één troost, maar om een volheid, om alle troost. Voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid, beide. Het is net alsof we tegenover alle klacht, alle donkerheid en alle donder, alle macht en alle kracht, wat daar buiten is, opeens als het ware God er door zichzelf, ook door zijn dienstknechten de profeten, een woord, ja woorden instort, troostingen, vertroosting aan alle zijden. Troost, troost, God geeft opdracht aan zijn knechten, aan zijn profeten, aan zichzelf, om dat volk te vertroosten, met menigerlei vertroostingen en genade. Wat is troost? Och, als we nu ons indenken, ogenblik, ik heb de schaduw, het tegenbeeld genoemd. Tegenover deze troost staat dood, vloek, verderf, ledigheid, omkomen, zinken, sterven, lichamelijk, geestelijk dood, eeuwig dood te zijn. Tegenover deze troost staat het gemis aan Gods beeld, het gemis aan zijn gemeenschap. Tegenover deze troost staat alleen te zijn. Alleen te moeten leven, alleen te moeten sterven, alleen alles te moeten doen. Alleen je pad door de donkerheid en de duisternis te gaan als een dwalende ster, om tenslotte eeuwig besloten te zijn. Wij derven de heerlijkheid Gods, dat is het tegenbeeld van de troost. Dat is, dat is de droefheid, de ondergang, ja, de neergang van het mensenkind naar de benedenste delen der aarde. Ongetroost wil zeggen, nog niet een strohalm hebben. Geen steen, geen bodem onder je voeten. Ja, ook als je sterven gaat, niets om je hoofd op neer te leggen. Geen sprankeltje hoop op de levende God. Dat het alles uiteindelijk nog goed zou kunnen komen. Ongetroost, dat wil zeggen dat alles te mis. Nu, dan verstaat u ook wat troost wil zeggen. Troost wil zeggen, dat is het allerhoogste en allergrootste goed. Dat God des niet tegenstaande, tot verloren, tot zondaren, tot murmureerders, tot dwalende van geest, dat hij ze toespreekt in liefde, in gunst, in gemeenschap. Dat hij een ster der hopen, ja de zon des heils doet aan de kimmen staan. Dan wil troost zeggen de eeuwige vertroosting, waarin hij in Christus Jezus zijn kerk heeft bezocht. Ja, troost, dat is dat grote goed tegenover dat allergrootste kwaad. Troost is eigenlijk dat enige kerk, die enige bodem, die rotsteen, dat ik niet wegzink in de eeuwige ondergang. Nu, zo gaat Ere zijn troost verspreiden. Hij gaat zeggen troostingen, troostingen, boodschap ze, mijn volk, mijn volk, mijn volk. Ja, dat is ook zo'n wonder, straks voor de ballingen, maar voor alle ballingen in Babel. Hier, tot het begin der schepping, tot aan het einde der wereld toe. Mijn volk, zegt hij. Om nu een ogenblik herinnerd en bepaald te worden, dat God zijn eigendomsrecht niet prijs geeft op dat volk. Dat hij dat volk zichzelf er niet uitlaat. Zondigen. Dat hij dat volk zichzelf niet loslaat scheuren. Dat onze ontrouw zijn trouw niet vernietigen kan, want hij blijft getrouw. Troost, troost. Mijn volk. Daar spreekt al reeds de eerste troostrede uit tot een volk dat niet Gods volk is. Een vervloekt volk, een zwart volk, een melaats volk. Een volk dat geen plek en plaats in kan nemen onder de kinderen. omdat ze zich als bastaarden gedragen hebben, omdat ze de God van hun leven niet geëerd en verheerlijkt hebben, omdat ze het werk Adams hebben voortgezet om God hun maker te miskennen en te verloochenen. Nu zegt de Heer, troost, troost, daar ligt dat zootje puin daar in Babel neer, dat wrak houdt, waar niets meer aan is, wat heb je aan verbrand hout en dan nog hout van een wijnstok, dat is al niet de best. Wat heb je daaraan? Deugt het ergens toe? Neemt men zulk een stuk hout om er een stuk werks van te maken, waar de einde van verteerd zijn? Zou men er een pen van kunnen maken om iets aan op te hangen in de muur? Zou men er een pen aan van kunnen maken om een emmer of een tijl of een vat of een fles aan te hangen? Nee toch? Want dat akelige hout van de wijnstok, dat nog door het vuur verteerd is, dat breekt af. Daar kun je niet meer op slaan. Daar blijft alleen een hoopje stof over, as, vergaan hout. Wat is het hout des wijnstoks? Wat is het? Mijn volk, zegt de Heere God. Mijn volk. Dat is hier het wonder, dat de Heere zich hier een volk eigent. En dat hij het blijft eigenen en dat hij zegt, gij zijt toch mijn volk tot diegene die het niet zijn. Tot degene die zich niet als zodanig gedragen hebben. Tot degene die in hun leven de maat volgemaakt hebben. Die schuld met schuld hebben vermeerd. Die altijd trouweloos tegen hem overtreden hebben. Die niet voor niets in Babel zitten. Want die moeten zeggen, God had ons al in de hel kunnen werpen. Mijn volk, zegt hij, in de plaats waar tot hen lieden gezegd was, hij zei mijn volk niet. Vanwege de ballingschap, vanwege de wegvoering. Daar zal tot hen gezegd worden, gij zijt mijn volk. Dat is troostrijk. Dat is een troost verspreid in smarten. Dat doet de ellendige uitroepen, Heere God, hoe zult ge zo een vagebond, hoe zult ge zulk een bastaard kind, die zich al zo gedragen heeft, de vergadering van Sion nog kunnen ontsluiten? Hoe zult u zo een plaats kunnen geven? Hoe zult u zo een kunnen noemen, mijn volk? Hoe zal dat uw erfenis kunnen wezen, heren, zulke stinkende, vuilaardige booswichten die wij zijn? Hoe zal dat kunnen, dat u tot zulk een volk zegt, gij zijt mijn volk, zoals je bent, volk, zoals je bent. Zoals je daar neder zit, met niets voor ogen dan een geestelijke, een lichamelijke en een eeuwige dood, het derven van mijn gemeenschap. Zoals je daar zit als Adams gevallen kinderen. Gij zijt mijn volk. Zoals je daar zit als murmureerders en tegensprekers die altijd tegen hem gerebelleerd hebben. Gij zijt mijn volk. Zoals je daar zit als doden en ledigen in uzelf, zoekende op de akker des harten of ge nog enige ware tranen van een waar berouw zou kunnen vinden. En gij vindt ze niet. En ge zijt verslagen daaronder, omdat ge nog niet één waarachtig ogenblik voor God kunt zijn. Mijn volk, zegt hij, mijn volk. Dat zegt hij tegen zondaren die niet 10, 20, 30, maar wel 100 keer in hun leven zich bij vernieuwing de dood waardig maken, de hel en het verderf over zich hebben aangeroepen. Was het niet met woorden, dan was het met gedachten of daden. Mensenkinderen, die altijd weer tegen zulk een goeddoend God hebben overtreden. Altijd weer hebben moeten bekennen, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, dan reken je er niet meer op. Dan is het helemaal niet vreemd als je zegt, heb je nog hoop, dat je zegt niet veel, nee. Nee, weinig hoop. Of misschien wel helemaal geen hoop. Helemaal geen hoop. Want er is er ook totaal, maar ook totaal niets te vinden. Ook niet naar u meent van het werk Gods in uw hart. Dan zeggen zulke ledige, zulke dode, zulke biddeloze en dankeloze en traneloze zondaar. Daar komt ook het woord Gods toe. Als hij zegt, troost, troost, mijn volk, zegt hij. Ge zijt toch van mij. Zegt uw lieder of zal uw lieder God zeggen. Zal uw lieder God zeggen. Hé, wat is dat? Ja, nou wordt er nog bij gezegd, niet alleen dat ze zijn volk zijn en blijven. Naar zijn eeuwig welbehagen, naar zijn onveranderde trouw. Naar de vastgestaafde eed, naar zijn soevereine liefde tot en over zondaar. Maar dan wordt er ook nog gezegd dat ze een God hebben. Uw God, uw lieder God zal het zeggen. Uw lieder God. Dat zal uw lieder God zeggen ten troost verspreid in Sparta. Uw lieder God. Je zou het ook zo kunnen lezen. Dat zal uw lieder God zeggen. In zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, door de predikatie van het heilige evangelie. Dat wil het eigenlijk ook zeggen. Dat zal God zeggen als hij u in ballingschap het evangelie doet horen. Doden worden opgewekt, armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die aan mij niet zal verergerd worden. Want totdat niet volk, totdat doden en geesteloze volk, totdat armen en berooide volk, totdat volk in ballingschap komt in het dierbare evangelie. Gods spraak openbaar, gij zijt mijn volk. Daar komt openbaar dat God tot zulke boze zondaren komt te zeggen, ik ben toch uw God. Kijk eens, geliefde, deze troostredenen, die vloeien uit het hart des evangelies voort. Deze troostredenen komen uit het betere verbond voort. Die kun je nooit losmaken en ervan denken een vers of een tekst of een waarheid. Maar die vloeien uit de middelaar voort. Zal uw lieder God in Christus zeggen. Dan zal die strenge, rechtvaardige vader zeggen. Als hij de offerande zijn, zijn lieve zoons aanschouwt. Dan zal hij zeggen, er is ruimte gekomen om dat volk te troosten. Er is ruimte gekomen om dat volk levendig te maken. Er is ruimte om dat volk te versieren met mijn heil. Zo staat er, of zegt uw lieder God, zal uw lieder God zeggen. Zie hoe vast het alles is. Hoe onbewegelijk de pilaren van zijn troon zijn, dat er nog niet één van de goede woorden ter aarde zal kunnen vallen, zal uw lieder God zijn. Ja, dat wordt een wonder bij ogenblik. Ik een God. Ik arme, God verachtende zondaar in Adam, die God zijn schepper vaarwel hebben gezegd, een God. Een God voor een warm, voor een stofje, minder dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Een God. Een God voor een mensenkind, die toch niet anders is dan een hoopje vuil en laagheid en ellendigheid en ledigheid. Een God. Ja, zeg. Uw liefder God. Dat is de aanspraak voor dat in zichzelf goddeloze volk. Uw lieder God, gij hebt toch een God. Een God die van eeuwigheid u heeft gezien, u heeft lief gehad, u in de tijd roept in eeuwige vertroostingen. Ja, gaat het woord verder, spreekt naar het harte van Jeruzalem. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. Wat is dat Jeruzalem? Dat is de stad des vredes. Dat is Salem. Dat is, hier is het verzinnenbeelding van zijn volk. Van zijn kerk. Het is die verzinnenbeelding van zijn saamvergaderde kudde. Hoe ook ellendig, gij hebt ellendigen het land bereid door uw sterke hand. Uw hoop, daar gaat het hier over. Die hoop die kudde. Wie woonde daar? Nu, spreek naar het hart van Jeruzalem. Ja, maar dat hart van Jeruzalem. Het hart van Jeruzalem, wat dan? Ja, dat betekent, spreek zo tot Jeruzalem. Dat haar hart en haar mond vervuld worden met levende troost. En in de tweede plaats, spreek naar het hart van Jeruzalem dat fluistert. Ach, Babel. Babel, vreemdelingschappen, afwezen. Het hart dat spreekt, wie zal ons verlossen uit deze muil? Het hart dat spreekt, wij komen om. Het hart dat zo gaande de sprake hoort. Ik ben de Heere, uw God, die u uitgeleid hebt, maar die het niet meer durft te zeggen met de lippen. Die het niet meer durft te noemen met woorden door de mond, omdat ze hier in ontdekking verkeren, omdat ze hier verkeren als ontledigde, dwaze zondaren, stof en as. Daarom zegt de Heer, spreek naar het hart van Jeruzalem. En het hart van Jeruzalem, dat ligt te midden van nood en dood, wereld, zonde en duivel, ligt het hart van Jeruzalem bij de koning. Is het hart van Jeruzalem in haar huis en in haar verlangen, gezegd of ongezegd? Ach, dat ik u vinden mocht, dat ik u kussen mocht, dat ik u mocht omhelzen, dat ik u mocht lieven en loven, dat ik mij mocht doodwenen aan uw voeten. Het hart van Jeruzalem ligt naar het Jeruzalem dat vrij is. Het ligt naar die dierbare borg en middelaar. Hart van Jeruzalem, dat is in zichzelf een verloren, een donker hart. Maar juist omdat het zo donker is en zo verloren is, stamelt het naar de verlossing. Ach, daalde het heil uit Sion. Spoedig neer. Het hart van Jeruzalem. Dat wil zeggen, spreek zo ook dat het ingang hebben in de diepste roerselen van hun ziel. Spreek zo dat het hart te treft. Spreek zo dat ze geen vergetende hoorders zijn, maar dat ze omzien en uitroepen, dat is de stem mijns liefste die bij mij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Naar het hart spreken, dat wil zeggen, ze staan ervan stil, ze slaan het oog naar boven en ze zeggen, ik zal uw naam nog loven. Naar het hart spreken, dat wil zeggen, het gaat niet hierin en daaruit, maar het komt in de binnenkameren des harten in. Het verwarmt, het verheugt, het doortrekt de overleggingen. Het gaat door tot in de verdelingen der zielen en des merks. Het is een oordeler der gedachten, maar het is ook een onuitsprekelijke bron van verwondering. De kant gaat naar uit, je kan wel zeggen, ja, maar ik heb dat wel eens, nou ja, dat wil de kerk gaarne altijd naar het hart te horen spreken. Niet naar haar goddeloze hart, niet naar haar godsdienstige hart, maar naar het hart van Jeruzalem. In het hart van Jeruzalem, dat was de tempel. En daar in dat hart van Jeruzalem, in het hart van de tempel, of het hart van de tempel, dat was de ark. En de ark, het hart van de ark was Gods heilige wet, een kruik manna en de staf van Aaron die gebloeid was, onder het verzoendeksel, dat was het hart van de ark. Spreek toch zo naar het hart van Jeruzalem. Spreek zo naar, uit, door en in die dierbare bronfontein, die dierbare Heer Jezus Christus. Dat is ook spreken naar zijn hart en naar hun harten. Dat is de sprake die hem en hun tezamen verbindt. En roept haar toe. Dat wil zeggen, fluister niet. Dat wil niet zeggen, doe net alsof het je niet aangaat. Nee. Maar roept haar toe door innerlijke blijdschap. Het hoeft geen gekerm te wezen, versta me goed. Er hoeft niet voor te brullen, versta me ook goed. Daar word ik wel zakelijk van het gebrul van de mens. Nee, roept haar toe. Een stem heeft gezegd, Gods stem, roept haar toe, dat haar strijd vol geworden is. Dat haar strijd volbracht is. Die stem die moet roepen van de dienaren en van God zelf roept ze ook. En roept dat Sion toe, dat haar krijgsdienst, zo kun je ook lezen, of dat haar slaap.